Nogmaals, een goede middag allemaal. Again, a good afternoon to all. Soms in ons leven komen we dingen tegen die goed en die slecht zijn. En soms vinden we in ons leven wel allerlei excuses om slechte dingen toe te laten, om slechte dingen te aanvaarden. En vandaag wil ik met jullie nadenken over de vraag: als mens, als christen, is het ooit goed om verkeerd te doen? Sometimes as a human being, we face many things that are evil. And what we sometimes have a habit of doing is finding excuses for the things that we do wrong. And today I want to think more about this question as a Christian, more specific, but of course this would mean it applies to all people, because the will of God is for all people. But the question is it ever good to do wrong? And mijn benadering van de les zal zijn: verkeerd is altijd verkeerd, wat de omstandigheden ook zijn. And my approach to this lesson will be that wrong is always wrong, no matter what the circumstances are. Nu, de excuses waar we onszelf wel eens mee laten vangen is dat we zeggen, ja, het is mijn persoonlijkheid, of God heeft mij zo gemaakt, of ik wist niet beter, of ik voel mij goed wanneer ik het doe, dus hoe kan dat dan slecht zijn, of iedereen doet het. En over dit soort gedachten, dit soort vragen, dit soort omstandigheden willen we vandaag wat meer gaan nadenken. So what we sometimes find ourselves doing is, when we are faced with sinful actions and situations, we often react in the way that we say, well, it is my personality, or God made me this way, or I didn't know better, or I feel good in doing this, so how can this be wrong, or everybody does it. Dus het eerste punt is: verkeerd is altijd verkeerd, ook al is het sociaal aanvaard in onze maatschappij. Want hoe redeneren wij vaak? Ja, maar dit kan toch niet verkeerd zijn, want niemand veroordeelt het. En iedereen aanvaardt het. My first point that I'm going to make is: wrong is always wrong, even when it is socially accepted by our society. We often reason that, how can this be wrong? There is nobody there to condemn what I do. And so, we must understand that the standard of people living in this world is not the same as God's standard. God heeft heel veel dingen te zeggen over hoe wij ons moeten gedragen, over hoe wij ons moeten kleden, over morele onderwerpen zoals abortus, zoals echtscheiding. God heeft het een en ander te zeggen over hoe ons taalgebruik moet zijn, over hoe wij waarheid moeten spreken of niet. Kunnen wij in het zwart werken? Is het goed om lusten na te volgen? En ga zo maar door en ga zo maar door. Maar natuurlijk, mensen die in hun leven van God nooit niet veel hebben aangetrokken, zoals de meeste mensen in de wereld waarin wij leven dat hebben en dat doen, zij zullen heel andere principes hanteren. En dus is het eigenlijk heel gevaarlijk om te gaan redeneren, ja, maar iedereen doet het en niemand veroordeelt het. Dus hoe kan zoiets slecht zijn? If we understand that God's standard is not the same standard as the standard of this world, then we know that God will have something to say in our life. He has something to say about how we dress ourselves, or about how we behave ourselves, about moral topics like abortion or divorce. God has something to say about how we speak, about should we lie or should we not lie, can we receive money under the table, should we follow our lust, and go on and go on. God has something to say about all these things. But if we reason in the way that, well, nobody condemns if I do this, what standard are we applying then? Are we applying God's standard or the standard of this world? Kijk eens naar Exodus hoofdstuk 23 vers 2. Look at Exodus chapter 23 verse 2. We zullen alleen het eerste stukje lezen. And we will only read the first part of verse 2. Chapter 23 from Exodus. En daar wordt het gebod gegeven. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Dus de meerderheid is een slechte raadgever. Want de meerderheid kan die groep zijn die het kwade doet. En als wij dan gaan denken, ja maar wij gaan doen wat de meerderheid doet. Hier wordt duidelijk gezegd, een gelovig iemand is iemand die juist niet gaat doen wat de meerderheid doet, maar die juist gaat volgen wat God volgt. So what we see here in the first part of verse 2 is that the commandment is given that you shall not follow the multitude in evil. So if we are going to reason in ourselves, well, the multitude does this, so how can it be wrong? Well, here we see that the multitude is the are those who are doing the evil. And if we are going to determine by how many people do something or not, if that is our standard, then we might be deceived in following the multitude in doing evil. So, wrong is always wrong, even when it is socially accepted in our society. Dus het eerste punt is, verkeerd is altijd verkeerd, ook al is het sociaal aanvaard in onze maatschappij. Tweede punt is, verkeerd is altijd verkeerd, zelfs als uw geweten niet wordt aangeklaagd. Second point is, wrong is always wrong, even when your conscience is not convicted of wrongdoing. Soms praat je met mensen en je ziet dingen die niet goed zijn. En je spreekt daar dan over en dan zeg je, dit is wat God zegt. En wat is de reactie die je dan soms krijgt? Ja, maar ik vind dat niet verkeerd. Herinneren we ons het verhaal van Saul, voordat hij christen werd, apostel Paulus? Hij was iemand die heel veel van God hield. Hij was iemand die zelfs God een plezier dacht te doen door de christenen te vervolgen, te martelen, te doden. En Paulus, als hij daarover spreekt aan de christenen, dan zegt hij ook van zichzelf dat hij een heel zuiver geweten had in wat hij deed. Maar stel u zelf deze vraag. Was Paulus juist? Of was hij fout? Ook al had hij een zuiver geweten. Om de christenen te vervolgen. Kijk eens in Handelingen hoofdstuk 26 vers 9. Look at Acts chapter 26 verse 9 until verse 11. If we think about Saul. He is the apostle Paul. Before he became a Christian, his name was Saul. Consider the fact that he persecuted the Christians before he became a Christian. He killed them, he tortured them, he was against Christianity. And in doing that, he thought that he was doing God a favor. He considered himself having a pure conscience. You can read that in several scriptures in the New Testament when he is writing to the Christians and talking about these things. He will say, I had a pure conscience in what I did. In Handelingen 26, van 9 tot 11, Acts chapter 26, verse 9 till 11. Ik voor mij, zegt Paulus, this is Paul speaking, was tot de slotsom gekomen dat ik tegen de naam van Jezus de Nazareer fel moest optreden. Verse 10. Wat ik dan ook gedaan heb in Jeruzalem. En ik heb vele van de heiligen in gevangenissen opgesloten, waartoe ik de macht van de overpriesters ontvangen had. En als zij zouden omgebracht worden, heb ik mijn stem eraan gegeven, verse 11. En in alle synagogen tracht ik hen dikwijls door toepassing van straffen tot lastering te dwingen. En een tomeloze woede tegen hen heb ik hen vervolgd tot zelfs een buitenlandse steden. En al die dingen deed Paulus met een zuiver geweten. All these things that we read here, Paul did in a clear, in an honest, in a good conscience. Wat leert ons dat? Uw geweten is een slechte raadgever. Dus verkeerd is altijd verkeerd, ook al wordt uw geweten niet aangeklaagd dat gij iets verkeerd doet. So what we learn from this example is that your conscience is a very bad consultant. And so wrong is always wrong, even if your conscience does not convict you of wrongdoing. Kijk eens in Spreuken hoofdstuk 16 vers 25. Look at Proverbs chapter 16 verse 25. Het is een spreuk die we al vaak hebben gehoord en die we eigenlijk ook vaak moeten blijven horen. It is a proverb that we have heard oftentimes and that we should keep on hearing oftentimes. But because what does it say in chapter 16 verse 25? Spreuken 16, 25. Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Sometimes a person thinks he is walking on a righteous way, but the end of his way lead to death. Dus, uw geweten is een slechte raadgever. So your conscience in itself is a very bad consultant to know what is wrong and what is right. Het volgende punt, the next point. Verkeerd is altijd verkeerd, ook al doet je het maar ene keer. The next point is, wrong is always wrong, even if you do it just once. Hoeveel keren hebben Adam en Eva nodig gehad om van God gescheiden te worden in de Hof van Eden, dat zij aten van de verboden vrucht? 20 keer? 100 keer? 1 keer. Slechts 1 keer. How many times did it take for Adam and Eve to be separated from God? How many sins did it take? 20? Did it take 30? Maybe 100? Now, only one sin did it take to separate themselves from the presence of God. Hoeveel keren heeft Lot zijn vrouw haarzelf moeten omkeren nadat God gezegd had, keer u niet om, toen zij uit Sodom en Gomorra wegvluchtte. Hoeveel keren moest zij zich maar omkeren om een zoutpilaar te veranderen? Slechts 1 keer. 1 ongehoorzaamheid aan God was genoeg om een zoutpilaar te worden. How many times did the wife of Lot, when they were fleeing from Sodom and Gomorrah, when God was punishing the cities, how many times did she have to look back to the cities, when God had told them, do not look back? How many times? 20 times? Only one time was enough for herself to be transformed in a salt pillar. Hoeveel keren moest Aaron een gouden kalf maken voordat God vertorend werd op hem en het volk? Hoeveel gouden kalven moest hij maken? Het was nodig om slechts 1 keer een gouden kalf te maken en de toren van God kwam op hem. How many times was it necessary for Aaron to make a golden calf before God became very displeased with him and the people of Israel? Only one calf was enough to do this. Kijk eens in Deuteronomium hoofdstuk 9 vers 20. Look at Deuteronomy chapter 9 verse 20. Deuteronomy 9:20. Deuteronomium hoofdstuk 9 vers 20. Ook op Aaron was de Heere zo zeer vertorend dat hij hem wilde verduidelijken. Waarom was dat? We hebben vorige keer gezien in de schriftlezing, Aaron had de teugels losgelaten en hij had niet naar God geluisterd, maar naar het volk. So we see here that God was very displeased with Aaron's actions. Now we saw in previous weeks in the scripture reading how Aaron was the one who let loose of the people and who did not control the people, and he was the leader in idolatry. Hoeveel keren is het nodig dat God ontevreden zou zijn voor een christen om te doen wat er in Hebreeën hoofdstuk 10 vers 25 staat. How many times is it needed for God to be displeased for a Christian to do what is written in Hebrews chapter 10 verse 25? Daar zegt God, bij monden van de schrijver van de Hebreeënbrief, Hebrews chapter 10 verse 25, there God is speaking through the mouth of the inspired writer of the letter of Hebrews. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen en dat des te meer naarmate jij de dag ziet naderen. Hoeveel keren denk je dat het genoeg zou zijn om niet naar de samenkomst te komen, voordat God daar niet tevreden mee zou zijn? Maar goed, ik zeg dit niet als een opmerking naar de gemeente toe, want ik denk dat we heel tevreden mogen zijn van de opkomst van de broeders en de zusters. Maar mijn punt is gewoon ook hier. Eén keer is genoeg. En vaak is het zo dat je, als je ziet dat mensen moeite hebben met naar de samenkomsten te komen, dan is het vaak dat men zegt, och, die ene keer, die zal toch niet zo erg zijn. Of, vandaag is het toch zo mooi weer. Of, we hebben dat familiefeest vandaag. Ja, en we komen met allerlei redenen af om goed te praten als we niet luisteren naar God. En so what we see here is, if we just miss one assembly of the saints, it is enough for God to be displeased with us. And I'm not saying this because I think that the group here is not attending regularly, because I think we can be very satisfied with one another, how we attend the worship services. But what you often see with people who have difficulty with going to the services regularly is that they will try to reason with them themselves, and they will say, oh, this one time that I missed, that will not be that bad. Or, today is a very beautiful day, and I want to enjoy the weather more than I want to have the fellowship with my fellow Christians. Or, today we have the feast in the family. Yes, I need to go to the feast. That is more important than the assembly. But we can give many more reasons. When God has given a commandment, wanneer God een gebod heeft gegeven, dan is slechts één keer genoeg om dat gebod te overtreden. Om verkeerd te zijn. When God has given commandments, when God asks things of us, when we disobey those commandments, it is enough to just disobey one time for God to be displeasing with us. Het volgende punt. Next point. Verkeerd is altijd verkeerd, zelfs al word je niet gepakt. Wrong is always wrong, even if you are not caught. Vaak zie je dat, en ik heb die illustratie in het verleden ook eens gebruikt, in een voetbalmatch, we hebben dat in de week nog gezien. Eén speler doet een tackle, de scheidsrechter die staat daar met zijn gezicht op en de speler krijgt een rode kaart. Iets daarna doet een andere speler een nog ergere tackle. De scheidsrechter heeft hem niet gezien en hij krijgt geen rode kaart. Hij is ermee weggekomen. What we sometimes see in football games is that, and we saw that we follow the competition here somewhat in the family. And last weekend, or this weekend, there was a game on Friday. And there was a player who did something that was foul, and the referee, yes, he saw it and he gave a red card. He was dismissed. But a few moments later, another player did something that was even worse, and the ref didn't see it, and he didn't get anything. So, people sometimes think, nobody saw what I did wrong, I got away with it. Mensen denken soms ook zo. Niemand heeft gezien wat ik gedaan heb, dus ik ben ermee weggekomen. Kijk eens in Spreuken hoofdstuk 15 vers 3. Look at Proverbs chapter 15 verse 3. Spreuken 15 verse 3. Proverbs chapter 15 verse 3. Spreuken hoofdstuk 15 vers 3. En daar staat, de ogen des Heren zijn aan alle plaatsen. opmerkzaam achtgevend op kwade en goede. It says here that the eyes of the Lord are in all places, looking carefully for those who do evil and those who do good. Dus ook al lijken wij soms ergens mee weg te komen en denken we, oef, ik ben niet gepakt. Als jij iets verkeerd hebt gedaan, is dat nog steeds verkeerd. En God heeft het gezien. So, even if we do not get caught when we have done something evil, we mislead ourselves by thinking nobody saw it. Well, maybe nobody has seen it, but there is one who will see it. There is one who has seen it. And that is the Lord God Almighty. So wrong is wrong, even if nobody caught you. Tegens in Zephaniah hoofdstuk 1 vers 12. Look at the Old Testament, the book of Zephaniah, chapter 1 verse 12. Vrij achteraan bij de kleine profeten van het Oude Testament. At the end of the Old Testament, in the minor prophets, there is the book of Zephaniah. It is after Habakkuk and before Haggai, before Zechariah. Na Habakkuk en voor Haggai. En daar staat een omschrijving, wordt daar gegeven over hoe het volk van Israël zich in hun tijd, in die tijd, gedroeg. Kijk eens in vers 12. Look at verse 12. And here a description is given about how the people of Israel thought with themselves. How they were reasoning with themselves. Zephaniah 1:12. Zephaniah chapter 1 verse 12. Het zal te dien tijde geschieden dat ik, zegt God, Jeruzalem met lampen zal doorzoeken. Ik zal bezoeking doen over de mannen die dik geworden zijn op hun droesem. En die bij zichzelf denken, de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Want dat is een ander element. Soms doen mensen kwade dingen. En omdat God langmoedig is en niet onmiddellijk straft, denken ze, oh, God heeft niks goed gedaan, maar God heeft mij ook niks slecht gedaan, dus ik kan ermee wegkomen. Maar we hebben juist in Exodus 34, en ik dacht dat het vers 7 was, iets heel anders gezien. Inderdaad is God heel langmoedig, maar God zal de zonde ook niet vergeten en zal de schuldige ook schuldig houden. Dus verkeerd is altijd verkeerd, ook al heeft God ook al heeft God niet ingegrepen en ook al heeft niemand het gezien. So what we see here is that there are people here who are thinking, oh, God didn't see it. God did not do anything. I did wrong, but God didn't do anything good, nor did he do anything evil to me, so I got away with it. So and as we have seen, and as we know, God is very patient. God does not want to punish anybody. But the person who thinks, oh, God has not punished me because I did something that is wicked, he is fooling himself. Because what do we see in the scripture reading of Exodus chapter 34? We saw indeed that God is very loving and patient. But we also saw that God will hold the guilty accountable for what he did. So let us not fool ourselves by thinking, I did not get caught. Nor by thinking, God did not punish me for what I did. He will do. Volgende punt. Next point. Verkeerd is altijd verkeerd. Zelfs al doen we het voor een goed doel. Next point is, wrong is always wrong, even if we do evil for a good cause. En dat heeft te maken met die gedachte waar ik juist ook over sprak. Mensen zeggen soms, dit kan niet verkeerd zijn wat ik doe, want kijk hoeveel goede dingen ik daarmee bereik. Er is een spreuk die zegt, het doel heiligt de middelen. En die spreuk die betekent, dat eigenlijk, met andere woorden, het maakt niet uit welke middelen jij gebruikt, als het doel iets goeds is, wat, als iets goeds daaruit voorkomt, dan mag jij al eens wat minder eerlijke middelen, of minder godsvruchtige middelen gebruiken om dat doel te bereiken. Mijn stelling is, verkeerd is altijd verkeerd. Ook al wordt het voor een goed doel gedaan. So, sometimes people they say, this cannot be wrong if I do this, because look all the good that comes forth out of it. And there is a proverb that says, the purpose sanctifies the means. And I'm not sure if I'm translating this completely correct, but we use it like this in Dutch. And what is meant with this saying is that people say, if the result of what I do is good, then it doesn't mean what kind of means I use to accomplish this purpose. It doesn't matter if I'm using some wicked ways or lies or whatever. If something good comes forth of it, it doesn't matter. The good is what counts. So they reason. We kennen allemaal de legende van Robin Hood. En dat kunnen we daarmee vergelijken. We all know, I think, maybe, I'm not sure in India, but in Europe we know the legend of Robin Hood. Do you know him? No. Okay, then I need to explain that. He was a man who lived in medieval times, and he used to steal money from the rich. And he used to give that money that he stole to the poor. And he is being seen as a hero. Many people say, wow, Robin Hood, he was a good man. But he stole. He stole, and what he had stolen, he gave to the poor. So, does it make it right because he gave to the poor the fact that he stole the money? Not at all. He's a thief. And a thief is not an honest person. And God rejects thieves and says the thieves need to repent. So it doesn't matter if you're a thief and then what you steal, you give it to the poor, you're still a thief. Dus, we moeten daar echt voor oppassen dat we ons niet laten misleiden door die gedachten. Want Robin Hood, die deed wel iets slechts om daar iets goeds mee te doen, maar het slechte is nog steeds slecht. Hij was nog steeds een dief. Kijk eens in Jesaja hoofdstuk 5 vers 20. Look at Jesaja chapter 5 verse 20. Isaiah chapter 5 verse 20. Wee hun, zegt God, die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis, die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Dat Robin Hood arme mensen hielp, heel mooi, heel goed, maar dat hij daarvoor mensen hun geld ontvreemde, heel slecht, heel verkeerd. That a man like Robin Hood used money to help poor, very good, very commendable. But that he stole the money, very bad and very sinful. En zo staat hier ook, we kunnen het kwade niet goed noemen en we mogen het goede ook niet kwaad noemen. And so here we are warned not to call evil good, nor to call good evil. Dus, zelfs al doen wij iets voor een goed doel, verkeerd is nog altijd verkeerd. So even if we do something for a good cause, a good purpose, wrong is still wrong. Next point, volgende punt. Verkeerd is altijd verkeerd, zelfs wanneer je het kwade gaat vergelden. Wrong is always wrong, even if you are going to retaliate evil. Soms denken wij wel eens, als iemand aan mijn dierbare komt, die persoon die zal het geweten hebben. Soms denken wij, die verkrachter die daar die kindjes mishandeld heeft, als ik die in mijn handen krijg, die zal ik wel eens een lesje leren. Sometimes we think, if somebody hurts my precious family members, this person will have known it. Or sometimes people say, if I would get a hold of this rapist who molested these children, he will know what I will do to him. Maar we moeten dus beseffen wanneer wij iemand die slecht is, zelf slecht gaan behandelen, dan zijn wij even slecht. We must understand that when we are going to mistreat a person who has mistreated others, then we ourselves do the same thing like he or she did. Kijk eens in 2 Timotheus hoofdstuk 4, vers 14 en 15. Look at 2 Timothy chapter 4, verse 14 and 15. Weet u Matthäus 4, vers 14 en 15, 2 Timothy chapter 4, vers 14 en 15. En daar schrijft Paulus over iemand die hem onrecht had aangedaan. And there Paul is writing about somebody that did injustice to him. And look what he writes. Alexander de koperslager heeft mij veel kwaad berokken. En wat zegt Paulus? De Heere zal hem vergelden naar zijn werken. Neem jij u ook voor hem in acht, want hij heeft onze woorden zeer tegengewerkt. Paulus waarschuwt wel voor Alexander, maar Paulus gaat niet het recht in zijn eigen handen nemen door kwaad met kwaad te gaan vergelden. Paulus vertrouwt op God en op wat God zal doen. So what we see here is that Paul is speaking about this man Alexander. And he did a lot of evil things. He caused a lot of damage to the work of Paul. Now Paul did not say, well, I will get him. Now he is warning for this man that they should be careful if they meet him. But he is saying, Paul is saying, the Lord will give him according to his works. Paul is not taking justice into his own hands. En dat is een principe wat we in het Nieuwe Testament ook zeer zeker tegenkomen. Om geen kwaad met kwaad te vergelden. So this principle of not retaliating evil with evil is a principle that we see throughout the whole of the New Testament. Dus verkeerd is altijd verkeerd. Ook als jij het kwade gaat vergelden aan iemand anders. So wrong is always wrong, even if you yourself are going to retaliate evil to somebody else. Voorlaatste punt, last but one point. Verkeerd is altijd verkeerd. Ook al zijn er andere mensen die nog slechtere dingen doen dan jij. Wrong is always wrong, even if there are other persons doing more wicked things than you yourself are doing. Want hoe denken mensen soms? Wat die daar doet, maar dat is pas erg. Dat is echt niet zo erg als wat ik doe. Is dat een juiste gedachte? How do people sometimes think? What this person there is doing, wow, that is evil, that is wicked, that is by far not as wicked as what I do. Does that justify the things that you do? Kijk eens in 1 Koningen hoofdstuk 16, look at 1 Kings chapter 16, verse 25 and 30. 1 Koningen, hoofdstuk 25 en 30. Dat klopt hier. 1 Koningen 16, wat ik juist gezegd. Okay. 1 Kings chapter 16, I'm sorry. Vers 25, 16:25. En daar lezen wij over een man genaamd Omri. En hij was koning van het noordelijke rijk Israël. En this man, Omri, was king of the northern kingdom Israel. En wat staat er over hem? En what is written about him? En Omri deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Ja, hij maakte het erger dan alle die voor hem geweest waren. Stel u nu voor dat degenen die voor Omri zijn geweest, dat die zouden zeggen, ja maar Omri, dat is pas een slechte koning. Zou dat hun daden, hun slechte daden, hebben goed gepraat? Now consider this, if the people who were king and lived before Omri would say, now this Omri, he is a wicked guy. What he did, I did not do. Would that justify their wicked actions? Kijk eens in hetzelfde hoofdstuk vers 30. Look in the same chapter verse 30. Omri zijn zoon, Achab. Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad is in de ogen des Heren, meer dan alle die voor hem geweest waren. Zijn zoon was nog erger. Stel dat Omri zo gezegd hebben. Ja, maar ja, ik was misschien wel slechter dan die voor mij, maar ik ben tenminste niet zo slecht als mijn zoon, die is nog slechter dan mij. Zou dat zijn daden goed praten? Consider that Omri would have said, my son Ahab, whoa, he is by far the worst. I might not have been as good as the one before me, but look at my son, he's worse than me. Would that have justified him? Not at all. Verkeerd is altijd verkeerd, ook al zijn er andere mensen die nog slechtere dingen doen dan jij. Wrong is always wrong, even if there are other people doing worse things than you. Laatste punt, last point. Verkeerd is altijd verkeerd. Zelfs wanneer mensen zeggen dat Gods woord moeilijk te verstaan is. En daardoor mensen eigenlijk willen zeggen, we kunnen niet weten wat juist en fout is. Wrong is always wrong. Even when people say that the word of God is difficult to understand. And by saying that they mean, so we cannot know what is true and what is false. Wrong is still wrong. Kijk eens in Ezekiel hoofdstuk 20 vers 49. Look in Ezekiel chapter 20 verse 49. Ezekiel hoofdstuk 20 vers 49. Ezekiel 20 vers 49. En kijk wat de profeet daar zegt. Ach, Heere, Heere. Men zegt van mij, spreekt hij niet enkel een raadsel spreuken. Als Ezekiel van God de opdracht kreeg om naar het volk te gaan en om zijn woord bekend te maken, weet je wat de mensen dan zeiden van Ezekiel? Dat is toch allemaal wartaal wat die Ezekiel spreekt. Wat kunnen we daar nu van begrijpen? Dat is allemaal veel te moeilijk. Zou God dan zeggen, ja inderdaad, daar zit wel iets in. Ik heb het de mensen veel te moeilijk gemaakt met mijn woord zo te openbaren. Verkeer is altijd verkeer. Ook al zijn er mensen die zeggen dat Gods woord te moeilijk is om te begrijpen. How did the people react when God sent this prophet Ezekiel to them? When God sent this messenger to them so that the people would hear his word. How did the people react to Ezekiel? Well, the prophet is complaining against God, if I might call it complaining. He's saying, oh Lord, the people are saying of me, and what does it say in English? Does he not speak only in what?
Parables.
Is he not only saying things that we cannot understand? He is saying so difficult words. What should we do with all these words? And so, wrong is always wrong, even if there are people who are saying that the word of God is too difficult to understand. Laten we besluiten met een tekst. In Psalm 139. Let us close with the words of Psalm chapter 139. Vers 23 en 24. Verse 23 and 24. Psalm 139. Psalm 139, verse 23 and 24. En dit moet ons verlangen zijn. And this should be our desire. Wanneer wij denken aan verkeerde dingen. Dat verkeerd altijd verkeerd is, ook al is het sociaal aanvaard in de maatschappij. Zelfs al wordt ons geweten niet aangeklaagd. Zelfs al doen we het maar één keer. Zelfs al worden we niet gepakt. Zelfs al doen we het voor een goed doel. Zelfs als we het kwade vergelden. Zelfs wanneer er mensen zijn die nog slechter zijn dan ons. Zelfs wanneer mensen zeggen dat Gods woord moeilijk te verstaan is. Verkeerd is altijd verkeerd. En daarom moeten wij de houding hebben zoals David die hier had. So when we conclude today that wrong is always wrong, even if it is socially accepted in our society, even if our conscience is not being found guilty, even if we do it just once, even if we are not caught, even if we do it for a good cause, even when we retaliate evil, even when there are people who do worse than us, and even when there are people who say that the word of God is too difficult to understand, then we should have this mindset that David is talking about in Psalm chapter 139, verse 23 and 24. Doorgrond mij, O God, en ken mijn hart. Toets mij, en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg. Wanneer wij deze gemoedstoestand hebben, en Gods woord met ernst gaan benaderen, dan gaan wij weten wat kwaad en wat goed is. When we are going to have this attitude that David here has, that he asked God to look into himself, and to know his ways and his heart, to look if he is walking in a way that is not correct, he is asking God, God, please lead me on the eternal way. If we have this attitude, then we will be able to discern good from evil. Amen.